Goedemorgen. Iedereen van harte welkom in deze dienst. In ieder geval de mensen die hier zijn. En ik wil ook heel speciaal welkom heten aan de mensen die thuis meekijken. Op dit moment of misschien later. In deze dienst gaat voor dominee Kees de Hertog. En we zijn heel blij dat hij voorgaat deze keer. Na een lange tijd waarin hij niet hier heeft gestaan. En ik heb met Kees de Hertog deze dienst voorbereid. En we hebben het gehad over deze tekst. Mijn God zorgt voor jou. En toen we het erover hadden, toen hadden we echt zoiets van... Mijn God zorgt voor jou. Wat zegt dat? Wat betekent dat voor ons? Het is een tekst, een statement, een belofte en een uitspraak in vertrouwen. En zelf was ik in die tijd ook heel erg druk en ik moest van alles regelen en dat lukte me niet. Maar ik merkte heel erg toen we het over deze tekst hadden dat ik dacht, God zorgt voor ons. Hij is erbij. En we lazen de tekst uit Filippenzen. Van mijn God zal uit een overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen door de eenheid met Jezus Christus. En dat de tekst die op de liturgie staat, is een andere vertaling, maar er staat... Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. En dit is de tekst waar we eigenlijk vandaag het over hebben. En... Ik wens je allemaal een hele goede dienst.
Gemeente, dat stukje uit Filippenzen 4 wat we samen gaan lezen... heeft de afgelopen periode op ons leven, op mijn leven, heel veel indruk gemaakt. En daarom wil ik dat vanmorgen ook graag met u delen. Anneke zal dat nu met ons lezen. Filippenzen 4, vers 10 tot 23.
Ik ga met jullie lezen Filippenzen 4... Vanaf vers 10 tot vers 23. De Heer heeft mij veel vreugde gegeven nu u eindelijk uw zorg voor mij hebt kunnen tonen. U dacht altijd al aan mij, maar vond niet de gelegenheid om het te laten zien. En ik zeg dit niet omdat ik een gebrek leid. Ik heb geleerd in omstandigheden tevreden te zijn. Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan de lijf ondervonden en in overvloed en honger, rijkdom en gebrek. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. En toch heb u er goed aan gedaan in mijn moeilijkheden te delen. U weet zelf, Filippenzen, dat toen ik na mijn vertrek uit Macedonië met de verkondiging van het evangelie begon, uw gemeente de enige is geweest die gedeeld heeft in mijn tegoeden en tekorten. Al in Thessalonica hebt u mij meer dan eens iets gestuurd om mijn tekorten aan te vullen. Niet dat het mij om uw gaven te doen is, ik ben juist op uit dat het te goed op uw rekening oploopt. Nu is alles mij vergoed en heb ik zelfs meer ontvangen. Het ontbreekt mij aan niets, dankzij de gaven die Epafroditus namens u gebracht heeft. Ze zijn een geurig en aangenaam offer dat God behaagt. En dan de tekst. Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door uw eenheid met Christus Jezus. Aan onze God en Vader komt de eer toe, tot in alle eeuwigheid. Amen. En groet de heiligen die één zijn met Christus Jezus. De broeders en de zusters die bij mij zijn, laten u groeten. En alle heiligen laten u groeten, vooral zij die in de dienst van de keizer staan. En de genade van de Heer Jezus Christus zij met u. Tot zover.
Ik lees nog een keer deze tekst, vers 19. Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door uw eenheid met Christus Jezus. Of in de vorige vertaling, mijn God zorgt voor jou. Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Nou gemeente, mijn God zorgt voor jou. Hoe klinkt dat? Ja, in de kerk op zondag klinkt dat best goed. Hè? Dat hoort ook wel een beetje bij ons geloof, dat weten we. Maar in de week kan het in je leven heel anders zijn. Hè? Dan zijn er soms zomaar ineens allerlei zorgen of vragen waar je niet zo goed raad mee weet. Misschien met je werk, of in je huwelijk, in je gezin, of in je geloofsleven. Nou, toch mogen we vanmorgen allemaal bij deze tekst onze eigen naam invullen. Dat God ook voor mij, voor jou, voor u wil zorgen. Laten we het eens bekijken. Paulus zegt dit tegen de gemeente van Filippi. En als hij dat schrijft, zit hij zelf in de gevangenis. Moet u dat indenken? Hij is zijn vrijheid kwijt. Hij weet ook niet wat er gaat gebeuren. Of hij straks door de rechter vrijgesproken wordt of ter dood veroordeeld. Is dit nou het einde van mijn leven? En hoe moet dat nou met dat werk als apostel? Bovendien, in die tijd in de gevangenis moet je ook voor jezelf zorgen. Voor eten en drinken en warmte en kleding. Nou, en wat gebeurt er nou? Paulus zit daar in de cel en dan krijgt hij bezoek. Bezoek uit de gemeente van Filippi, daar heeft hij een hele hartelijke goede band mee. Een diaken, Epafroditus. En hij brengt een geschenk mee, een cadeau van de gemeente. Misschien wat kleding en wat geld misschien. En misschien ook eten, brood en voedsel om een poosje te bewaren. Prachtig, hè? Paulus leeft er helemaal van op. Wat geweldig dat ik dat zomaar krijg van jullie. En dat is meteen aanleiding van Paulus om deze brief te schrijven, om die gemeente in Filippi te bedanken. Ja, en toch, Paulus blijft niet staan bij dat geschenk, alsof dat het enige is. Nee, achter dat geschenk ziet hij de hand van God. Die zorgt voor mij. Die heeft het zo geregeld dat er in jullie gemeente die collecte is gehouden en dat jullie Epafroditus hier naartoe gestuurd hebben om voor mij te zorgen. Hij is mijn God. En ik zie hem bezig ook vandaag in dat geschenk wat ik van jullie heb gekregen. Dus Paulus blijft niet bij de dingen staan die je ziet alsof dat het enige is in deze wereld. Nee, hij ziet daarachter de hand van God die zorgt. Nou, gemeente, dat vind ik nogal wat. Ik denk aan de dingen die we van de week dan hebben meegemaakt en straks de voorbeden, sterfgevallen, zorgen om ziekte. Daar weet ik dan eigenlijk niet zo goed raad mee, hè? De waarom-vraag die ons dan vaak bezighoudt is ook niet een vraag van je verstand in de eerste plaats, maar natuurlijk een vraag van je hart, hè? En daarom moet je ook met je hart antwoorden dat we gaan bidden en meeleven. En toch zou ik op het volgende willen wijzen. Ik zeg, Paulus toen die deze brief schreef, zit hij zelf wel in de gevangenis. Dus het is geen theoretisch verhaal. Hij weet zelf ook wat lijden is. Dat de dood misschien wel voor de deur staat. En dat alles je uit handen geslagen is. En toch leeft hij uit de zorg van God. Dat heeft hij geleerd. Ja, dat staat er ook. Dat heb ik geleerd in mijn leven. Ik heb van alles en nog wat mee. Hele mooie momenten dat het me echt voor de wind ging. Voorspoed, overvloed. Maar ook tegenwind, hè. Nou, dat schrijft hij ergens anders, wat hij allemaal niet heeft meegeleefd. En toch, hè, achter al die dingen, in al die dingen heb ik altijd eerst de hand van God gezien. Die is vanuit de hemel naar mij uitgestoken en die zorgt voor mij. En dan zegt hij er ook nog wat bij. Die zorg van God heb ik te danken aan de Heer Jezus, hè. Door Jezus Christus. Op weg naar Damascus. Eerst was Paulus een grote tegenstander. Hij zag Jezus als het grootste gevaar. En dan op weg naar Damascus wordt alles anders. Dan klinkt er ineens die stem uit de hemel. En dan ziet hij wie die Jezus is. Die zit daar bij God op de troon. Die is de grote hemelse redder. En dan mag Paulus in dienst van die Heer Jezus de apostel zijn. En die meester vanaf de troon, die heeft altijd voor mij gezorgd. Weet je wat zorgen letterlijk betekent in de Bijbel? Vullen. Opvullen. He, dus ik heb iets nodig, een behoefte, een leegte, dat heb ik niet. En dan wil God vanuit de hemel, vanaf zijn troon, dat opvullen, vervullen. Nou, weet je, dat is niet alleen maar een mooie troost. Weet je, er zit eigenlijk nog heel iets anders, wat net zo mooi en net zo rijk is, zit er eigenlijk onder. Weet je wat dat ook betekent als God voor je zorgt? Dat we niet meer afhankelijk zijn. En wij denken altijd dat we afhankelijk zijn van ons werk. En ik ben afhankelijk van mijn geld en van mijn spullen. En de reclame maakt ons overal afhankelijk van. We maken ons afhankelijk van energie en van allemaal nieuwe spullen. En dan zegt de Bijbel, je bent niet afhankelijk van wat je hebt en van wat je ziet. Mijn God, die God en Vader van de Heer Jezus, die zorgt voor jou. En hoe meer, hoe dichter je nou bij die God leeft, dan ga je dat ook steeds meer zien. Ik ben helemaal niet afhankelijk van die spullen, want altijd is God voor mij en die blijft voor mij zorgen. En dan word je dus ook vrij om anders te leven. Nou, gemeente. Ik heb u gezegd dat de afgelopen periode deze tekst heel veel voor ons, voor mij heeft betekend. Al ver voordat Adi met misging, hoorden wij een preek hierover. En die woorden van die tekst maken toen zoveel indruk op mij, dat kwam recht in mijn hart, dat God zei, Kees, daar mag je op vertrouwen. En dat heeft God ook gedaan. Wil ik 3 voorbeelden gebruiken om dat aan u te laten zien. Toen Adi in de woonkamer kwam te liggen op een bed, moest ik s'nachts, om bij haar en voor haar te kunnen zorgen, ook op een bed naast haar liggen. Maar ik had geen goede matras. Dus ik naar de winkel en die meneer zegt, ja, die maat is er al lang niet meer. Dat bestaat helemaal niet, ik kan u dat niet geven. En toen vertelde ik dat verhaal. Hij zegt, meneer, om 6 uur heeft u een matras. Ik zal er een voor u maken. En zo gebeurde, om 6 uur had ik een matras. Mijn God zorgt voor u. En op een middag, het tweede voorbeeld, had Aldi zich, ze lag in de kamer in bed, helemaal bevuild. Er was met de klisma iets misgegaan. Nou, wat voel je dan wanhopig en ellendig? Daar weet je geen raad mee. Op hetzelfde moment gaat de bel. Staat een gemeentelid van ons op de stoep, een verpleegster. En die zegt, ik zal Aldi verzorgen. Ik haal schoon beddengoed en ik zal het voor mijn rekening nemen. En zo gebeurde. En de volgende dag al het beddengoed schoon gewassen weer terug. Mijn God zorgt voor u. En toen moesten we de begrafenis voorbereiden. Aan het eind van de stille week op zaterdag in Zeeland. Rinske, de mevrouw van de begrafenisondernemer hier in Apeldoorn, die belt naar Zeeland. En ze krijgt te horen, dat kan niet. Want zaterdag, dan stopt het om 11 uur. Daarna kunt u geen begrafenis meer doen hier. En dan had die Rinske hier in Apeldoorn had contact met een andere begrafenisondernemer in Zeeland om op de dag assistentie te leveren. En ze belt naar die andere begrafenis, omdat dat niet door kon gaan. Want om 11 uur sluit de begrafenis. Die man in Zeeland zegt, wacht even, ik ken de ambtenaar die dit regelt. Ik ga hem bellen. En wat krijgen we te horen? Het mag tot 3:30 en de begrafenis kon doorgaan. Ziet u het? 3 voorbeelden van deze tekst. Mijn God zorgt voor u in al uw noden. Dat zegt de Heere in de Bijbel vooraf om je de weg te wijzen. En hij maakt het ook waar. Nou, daarom heb ik besloten om vanmorgen deze preek te houden. Gemeente, daar heeft God ook recht op. Dat vind ik ook een voorrecht om zo van God te mogen getuigen dat hij dat doet. En dan moet je kijken wat er in, dat vind ik wel een hele mooie vertaling, hè, wat erbij staat. Hè? God zorgt uit de overvloed van zijn majesteit. Hè? Overvloed. Majesteit. Het is niet een beetje. Hè, God kijkt niet van, nou ja, is het nou genoeg en niet te veel en niet te lang of zo. Nee, God heeft een meetlat. Dat is zijn rijkdom. Zijn majesteit. En als God iets geeft, dan legt hij het eerst naast die meetlat van zijn rijkdom. En dan kijkt hij, weet je wat hij dan wil weten? Of zijn rijkdom, zijn majesteit, er echt genoeg in uitkomt. Want hij is een rijke God. Hij is een majesteitelijke, een koning. En zo geeft God. En hij wilde dus mijn leven gebruiken. En vanmorgen deze dienst gebruiken, gemeente, om iets van God te laten zien. Hoe groot, hoe royaal, hoe majesteitelijk die is. En dat u zo tot God mag gaan met alle dingen. Nou ben ik heel eerlijk, gemeente. Ik vind dat ook niet zo makkelijk. Ik weet best dat ik daar in de week ook niet altijd even sterk uitleef. Hè? En daar zit u misschien ook net over te denken. Weet u, nou las ik een prachtig beeld. Een beeld hoe God, want dat is het punt, hè. Hoe doet God dat nou als hij iets geeft? Nou, gemeente, kijk, ik heb hier een kan. Een kan die zit vol met water. En dat glas is leeg. En dat vul ik vanuit die kan. Die kan, zou je kunnen zeggen, want ik kan nog een glas vullen. Die kan is een bron. Een bron met water. En je kunt niet één, maar wel twee, drie, vier, vijf, allemaal lege glazen naar die bron brengen. En die worden allemaal gevuld vanuit die ene bron. Nou, gemeente, zo geeft God. God geeft altijd bronnen. En uit die bron kun je allerlei andere lege glazen, bekers, levensbekers vullen. Deze kerkdienst is ook een bron. Deze preek, de liederen die we zingen en de gebeden. En we zijn hier allemaal gekomen met het bekertje van ons geloof. En u mag het laten vullen uit de bron van deze dienst. Onze gemeenschap van mensen, is dus ook een bron. En uit die levensbron van allemaal levende mensen, door een gesprek, door meeleven, door een kaartje, door bezoek, mag je elkaars leven vullen. Wij denken altijd dat we een kant-en-klaar all-in pakket moeten hebben. En als we dat dan niet hebben, dan zeggen we, ja, maar ik heb dit niet. Nee, gemeente, God geeft niet iedereen allemaal een all-in pakket. Maar God geeft een bron. En uit die bron mag het kleine leven elke keer weer worden gevuld. Onze diaconie is ook zo'n bron. En dan komen mensen en de een heeft dit nodig en de ander dat. En dan mogen we dat doorgeven. Nou, gemeente, wilt u dat vanmorgen nou eens onthouden? Hè? Dus staar u niet blind op uw eigen levenssituatie. Op wat u, ja, u hebt iets nodig. Dat weet de Bijbel, dat weet God ook. Maar punt 1, God geeft. En niet mondjesmaat, maar heel royaal. Maar God kan ook op een andere manier geven dan u had gedacht. Hè, misschien, ja, u ging vanmorgen misschien wel zomaar naar de kerk. En nu is die levensbeker vanmorgen toch alweer gevuld met van alle. Nou, dat is de manier van God. Hè? één ding hebben we nou nog niet genoemd. We moeten eens kijken hoe die tekst begint, hè. Het eerste wat Paulus zegt is, mijn God. Mijn God. Daar heb ik heel vaak overheen gelezen. Maar mensen, dat is superbelangrijk, hè. De Bijbel heeft het niet over God in het algemeen. Zo hoor je mensen buiten de kerk vaak over, ja, die God van jullie en zo. En misschien dat we op een Bijbelkring of op gespreksgroepen vaak ook zo'n beetje over God zitten, hè, zus of zo. Dan willen we weten hoe God in elkaar zit. Mensen, de Bijbel kent niet een God waar je over kunt denken of discussiëren. Paulus heeft het over mijn God. Die God heeft zich in mijn leven ingevoegd. Hier ging ik op mijn levensweg en God is naar mij toegekomen. Mijn geschiedenis is niet alleen maar mijn eigen verhaal. God heeft zijn woorden, zijn daden uitgeschreven in mijn leven. En daarom kan ik alleen maar praten over mijn God. Gemeente, dat heb ik denk ik te weinig gedaan. Als dominee. En daarom vanmorgen mijn vrijmoedigheid om dit door te geven. Hè? Ik denk dat we dat ook al onderling. En u als ouders, hè. Er zitten hier ook allemaal grootouders, hè? U heeft een taak. Mijn God. Zo moet je ook naar mensen buiten de kerk praten. We hebben niet een geloof waar dan iedereen allemaal zijn pijl op af kan schieten. Moet je niet doen. Gewoon vertellen wie God voor u is geweest, hè? Dus ik hoop, gemeente, dat er vanmorgen nou iets is veranderd. Hè? U hebt zo uw levensverhaal, uw levensboek. Hè? Nou, op die geschiedenisbladzijde van uw leven heeft vanmorgen mijn God en jouw God en uw God in een paar gouden letters er iets bijgeschreven. Staat er voor altijd op. Mag je altijd op terugvallen. Mijn God zorgt voor mij. Om Christus Jezus wil uit zijn majesteit en overvloed. Amen.